nu mag u de Bijbel opdoen. Dus voor zij die erbij waren 3 weken geleden, die weten dat ik over hetzelfde stuk ga spreken als toen. En ook nog over hetzelfde van die week daarvoor, namelijk Johannes 15. Het evangelie van Johannes hoofdstuk 15, daar gaan we uit lezen. Daar ga ik proberen waarheid uit te halen die God aan ons wil spreken. Deze morgen, als ik aan het voorbereiden, dacht ik, wauw, dat is wel eigenlijk een heel onmogelijke taak. In naam van God tot u spreken. Daarom gaan we zelfs daar ook voor bidden, dat God wil spreken en niet ik. En dat u vooral ook, wanneer u luistert, God laat spreken in uw hart. Of dat nu met mijn woorden is, of door iets anders, of wat het ook mogen zijn. Dat is waarvoor we hier zijn. Ik ga beginnen met een gebed en dan gaan we van start. Vader in de hemel, ik dank u dat u bent. Heer, dat u zich openbaart door uw woord, maar ook met uw geest, Heere God, in ons leven, in de natuur. Vader, op heel vele wijzen. En ik denk dat u onze ogen geopend hebt daarvoor. Want we kunnen ze ook gesloten houden, zoals zoveel. En wij bidden, Heere God, dat u meer ogen zult openen voor u, zodat het leven gevonden mag worden. En ik bid u voor uw woord deze morgen, dat het ons mag sterken en voeden, Heere God, en aanvuren, en dat we mogen groeien. Amen. Ik weet niet, Rudy, of het expres was, maar er waren redelijk wat militante liedjes deze morgen. Over legers en overwinnen en vechten. Echt, amai. Is dat nu een bedoeling? Ik denk het niet. Maar misschien als u hier voor de eerste keer denkt, dan bent u, amai, het zijn nogal pittige mensen. Nu, voor de goede verstaander, wij zijn wel degelijk een leger, maar het enige waarmee wij willen raken is de liefde. En ons grootste wapen is het gebed. Daarom passen het heel mooi in elkaar om te eindigen met een gebedstijd, want dat is het wapen van het Koninkrijk van God. En de liefde is de sfeer, de liefde is de grondslag van het Koninkrijk van God. En daar preken we vandaag over. Ik had hem vorige keer niet bij, nu wel. Dit is een rank van een druivelaar, van de wijnstok. En we gaan lezen Johannes 15, vers 1. Jezus is aan het woord. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt of snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Nu, ik was deze morgen heel goed op tijd, en daarom ben ik vergeten mijn PowerPoint aan de mannen van de techniek te geven. En Bart gaat die nu komen halen. En, nu, Joris had... De datum van vandaag. De Joris had 4 weken geleden hierover gesproken, over dit stukje, en hij zei... Hier staat maar één opdracht in. Eigenlijk is het samenvatting van christen leven. Een christen moet niks, behalve één ding. Dat is zoals een rank in de wijnstok blijven. Dat is wat een christen moet doen. Daar hebben we over gehad. Nu dat blijven, zoals dat daar staat. Blijf in mij, zoals Jezus zegt. Dat woord, het heeft 2 dimensies. Namelijk, zo'n beetje zoals rondhangen. Ja? Hang rond in mij. Op een plaats, namelijk in Jezus, dus niet ergens anders. Maar het is ook iets van blijf, als in van wachten. Ga ook niet vooruit, zonder mij. Altijd met hem onderweg. Hang rond in Jezus. Dat is een speciaal beeld, mooi beeld. En daarom hebben we onderzocht, wat betekent dat dan? Want dat is niet iets dat je kan zeggen, hang rond met mij, dat kan je zeggen. Maar zoals een wijnstok, in mij. En Vorige keer, en u moet desnoods de preek maar opnieuw beluisteren, maar ik ga er heel kort overheen, hebben we twee dingen eruit gelegd. Vers 7 is daarin centraal. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Essentieel onderdeel van het in Jezus zijn, is dat zijn woorden in u blijven. Zijn woorden, die zijn mooi samengebundeld, samen met alle woorden van daarvoor van God, in de Bijbel, die moeten in ons zijn. Zonder die woorden in ons, geen vrucht, geen geestelijk leven. Want eigenlijk, Jezus zegt, iemand zal niet alleen van brood leven, fysiek, maar ook geestelijk leven door elk woord dat door God gesproken is. Geestelijk leven groeit naarmate het woord in ons is. Als dat woord niet in ons is, dan is daar geen geestelijk leven. U kan geloven en niet geestelijk leven. Dat is ook wat daar staat. Woorden in ons. En dat is iets anders dan aan de zondag hier naartoe komen. Luisteren, buiten gaan, het waait er langs de andere kant weer uit. Dan is het niet in je. Dan heb je ernaar geluisterd. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en niet doet, die is als een man die zijn huis bouwt op het zand. In ons. We moeten gecultiveerd worden, we moeten daarmee bezig zijn. Gods woord. En dan staat er verder, als u in mij blijft en mijn woorden in u, vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen en u zult het ontvangen. Het gaat over gebed, over een relatie, in gesprek zijn met God. Vraag eender wat u wilt en ge zult het ontvangen. Oftewel is het een leugen, oftewel is dat waar. Nu, dat heeft veel te maken met hoe wij over gebed denken. Wij denken vaak als gebed, als die vragenlijst die we naar God opsturen en dan krijgen wij al dan niet wat we graag willen. Dat is hoe wij over gebed en die relatie denken. Maar gebed in Jezus, want dat zegt Jezus, blijf in mij, gaat hierover. Niet, wij denken zo, ik, hier, nu. Dat is hoe wij vaak bidden. Dat is hoe ik vaak bid. En ik probeer het dan uit te breiden naar ik, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn gemeenteleden. Zo, ik, in de bredere zin, hier, ook iets, soms iets breder, niet alleen hier, maar dan daar ook. Terwijl wat Jezus ons leert is, hij of u, altijd, overal. Dat is hoe Jezus ons leert bidden, met de blik van God. Twee vragen waar we dikwijls het een of het ander kiezen, namelijk, God, ik vraag u, wilt u een rol spelen in mijn leven? Dat is vaak hoe wij bidden. Terwijl Jezus leert ons om te bidden met, God, welke rol kan ik nemen in uw grote plan? En dan zegt God, zegt Jezus, vraag wat u maar wilt en je zult het ontvangen. Dat is vaak de wip van het gebed. En ja, wij mogen ook over ons persoonlijk leven bidden, maar hoe is onze gerichtheid in de relatie met God? Wat betekent hij voor mij? Of wat mag ik in zijn koninkrijk? Welke plaats kan ik innemen? Twee belangrijke aspecten aan dat in mij zijn. Want anders is daar geen vrucht. Het zijn nog heel kleintjes en dat is niet belangrijk. Die worden groot. Maar dat is waar het over gaat. Dus de druivelaar die staat momenteel mooi in de tuin, zo aan het schieten. De bedoeling is dat daar vrucht van komt. En als er geen vrucht komt, dan komt de wijngaarder niet, dat is God, en die gooit die weg. En dan verdort die en dan wordt die opgebrand. Dat is het beeld dat Jezus gebruikt. Dat is een redelijk pittig beeld. En de vraag is, ben ik in Jezus? Zijn woord, is mijn gebed, is mijn relatie naar hem, op hem gericht. En dan komt er vrucht. Als dat echt zo is, dan komt die vrucht zeker tot eer van God. Nu, ik heb hem weggeworpen, want het beeld stopt ook. Jezus die gebruikt het beeld van de wijnstok, maar dat is maar een beeld. Hij wil een boodschap overbrengen en die boodschap is blijf in mij. En we gaan nu verder lezen. Het beeld wordt achtergelaten, maar hij gaat dat blijf in mij verder uitwerken vanaf vers 9. En daar staat het volgende. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal zijn en blijven, en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt, zoals ik elkaar heeft lief gehad. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik gebied. We gaan het voornamelijk over de eerste drie versen hebben. En voor mij heeft dit het verschil gemaakt in dit stuk. Toen ik daarmee bezig was, dacht ik, wow, dit heb ik echt nooit goed begrepen. En ik zal u uitleggen waarom, want er twee problemen zich voordoen bij mij en misschien ook bij u. En die zaken, die gaan voornamelijk over die centrale zin. Blijf in mijn liefde. Twee zaken waar het hier op mis kan gaan. Het zijn maar vier woorden. Dat blijven heb ik proberen al uit te leggen vorige keer. Mijn liefde. Zowel over het woordje mijn als over het woordje liefde wil ik het hebben. Zodat u misschien hetzelfde proces kan doormaken als ik, of misschien bent u er al en zegt die amen. Maar voor mij heeft dit veel betekend. En begin met de volgende vraag. Wanneer, als u christen bent, misschien zit u hier niet als gelovige, bedenkt u wat is dat er allemaal, maar als u zichzelf christen noemt, wanneer hebt u vreugde in uw christenleven? Is dat bijvoorbeeld op een dag dat u opstaat, met een glimlach, dat u uit uw bed stapt en als u getrouwd bent met uw vrouw of met uw echtgenoot, een vriendelijk woord deelt, uw kinderen hun boterhammen smeert, nog een zegen geeft voor ze vertrekt, naar het werk reikt, u niet opboeit in de file, want u was op tijd vertrokken, of niet, maar u neemt daar vrede mee. U hebt geduld tegenover uw collega's, u wijst iemand op een vriendelijke manier terecht, u komt naar huis, u hebt nog een geweldige tijd, u kiest een zinvolle tijdsbesteding met het woord van God, en u gaat s'avonds slapen en u knipoogt naar boven en u zegt, wat heerlijk om christen te zijn. Is dat een vreugdevolle dag voor u als gelovige? Of wat? Als u 's morgens uit bed stapt en u denkt, waarom? Waarom moet ik hier weer uit bed? Ja? Uw vrouw of uw echtgenoot, ja, die is blijkbaar nog slechter gezind dan uzelf. En uw kinderen, die hadden het plan om het bloed onder hun nagels uit te halen. En dat lukt ook. U vertrekt naar het werk, inwendig vloekend, dat er weer al file is op die weg waar het altijd file is. Die collega, die is gewoon zijn irritante zelf en u laat hem dat goed weten. U rijdt naar huis, u zet maar rap iets aan, zodat er nog minder verkeerd kan lopen in uw leven en u kijkt gewoon tot de heruitzendingen beginnen. Dan gaat u slapen en zegt u niks tegen God, want u hoopt dat er volgende dag een betere dag is. Heb je dan veel vreugde in uw christenleven? Geniet u dan? Zegt u dan, wauw, wat boeiend om christen te zijn? Nu, ik herken dat wel. Ik heb dat voorbeeld, zoals ik het u voorstel, van iemand anders die zo uitsprak tegen mij. En ik dacht, wauw, ja, ik ervaar wel meer vreugde in dat eerste deel. Maar kan dat eigenlijk wel? Klopt dat wel? Dat wij meer vreugde als christen ervaren wanneer wij er zelf in slagen om het goed te doen. Dan ervaren wij vreugde. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik heb geschetst. Als dat zo is, dan zit er eigenlijk iets fundamenteel verkeerd. Want dat betekent dat wij onze vreugde beleven naarmate dat wij zelf het er goed of slecht van afbrengen. Dat wij ter neergeslagen worden wanneer we als christen falen. Of in nog een slechter geval dat u onverschillig wordt, dat u zegt, ja, het is nooit anders, dus ik ga er ook maar niks meer van aantrekken. Maar dat is een andere zaak. Maar ziet u het proces in uzelf, of in mij althans, dat vreugde komt door hoe goed ik het doe. Paul Washer, een van de mensen met wie ik ben bezig geweest, die noemt dat afgoderij. Als mijn leven bepaald wordt door hoe goed ik Jezus kan liefhebben, hoe goed ik het doe om God eer te geven, als dat mijn vreugde bepaalt, dan is dat afgoderij. En dan ben ik zelf de afgod, want dan ben ik blij over mezelf. Terwijl een echte christen zijn leven en ik zeg dat even scherp, bepaald wordt door Gods liefde voor jou. Blijf in mijn liefde. Als Gods liefde, als jouw vreugde als christen bepaald wordt door de vreugde die je aan jezelf geeft door van Jezus te houden, dan is dat heel labiel. Maar als uw christenleven gebouwd is op Gods liefde voor u, dan is dat heel stabiel. En dan is er vreugde ongeacht de dag of het dagverloop. Blijf in mijn liefde. Mijn liefde. Dus Jezus zijn liefde, die is er gewoon. En die is er altijd. Je hangt niet af van de ochtend. Je hangt niet af van de collega. Jezus zijn liefde is onvoorwaardelijk. Want Jezus is liefde. En u bent niet gered dankzij uw liefde voor Christus. Niet omdat u op een gegeven moment heeft gedacht van, oh ja, Jezus, ik hou van u. Dat is niet uw redding geweest. Of die zal het niet zijn als u nog niet gered bent. De redding is, Jezus houdt van u. En het is niet zomaar liefde, er staat het volgende. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik u lief gehad. Dat is fenomenaal. Kijk eens naar wat er staat. Jezus zegt zelf, de Vader heeft mij lief. Ziet u God zijn geliefde zoon vasthouden? Diepere eenheid is er niet tussen God de Vader en God de Zoon. Dat gaat zelfs ons menselijk vermogen te boven. Zo houdt God van Jezus. En dan zegt Jezus, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief. Zoveel houd ik van u. Ik kan dat niet zo goed begrijpen. Ik moet toegeven, het heeft mij zo hard geraakt toen ik daarmee bezig was, maar ik kan daar nog niet zo goed mee overweg. Want ik ben dat niet gewoon om zo te denken. Ik heb heel hard gedacht, al mijn 38 jaren, hoeveel houd ik eigenlijk van Jezus, hoeveel niet. Maar dat is niet waar het over gaat. Jezus zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief gehad. En hij spreekt over ons als kerk en in het algemeen, maar ook over ons persoonlijk. U lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijf daarin. Vergeet dat niet. Dat mijn liefde, die is bepalend. En misschien denkt u, oh, dat is toch logisch, Dennis, we weten het allemaal. Ik weet dat al 38 jaar, ik heb dat nog nooit goed begrepen. Ik ben nu begonnen met dat goed te gaan begrijpen. Gods liefde voor zijn zoon, die kunnen wij met menselijke termen niet beschrijven. Want dat is ook een drie-eenheidsliefde. Vader, zoon, geest, dat hangt daaraan elkaar. Dat is de bron van de liefde. En met die liefde houdt God van ons. Gelooft u dat? Dat God u zo lief heeft. Nu, als dat zo is, dan kan een slechte ochtend, een slechte collega, een onvriendelijke echtgenoot of echtgenote, of bloed onder uw nagels uithalende kinderen, daar niks aan veranderen. En denkt u, hoe ongelooflijk is het dat God van mij houdt? Nu, de opdracht is, blijf in mijn liefde. Dat is wat we moeten doen. Blijven geloven dat God zoveel van u houdt. En ik vraag me af waarom het zo moeilijk is voor mij om dat goed te geloven. Misschien is het wel omdat ik als kind daar wat schade heb opgelopen aan mijn zelfbeeld. En daar nu de littekens van draag, dat ik altijd maar moet geloven. Ja, ik ben een toffe en ik kan wel iets en ik weet niet wat. Ja, misschien is het daarom dat ik daar moeite mee heb. Ik ben daar al sterk in gegroeid. Ik weet het niet. Ik weet van anderen die even goed met hun zelfbeeld zeggen, ja, God houdt van ons. Maar ondertussen zit ik in gezak en as over mezelf. En hoe goed of hoe slecht ik ben. Maar dat is mega irrelevant. Want God houdt van u. Misschien denkt u zelfs juist dat u het waard bent om van te houden. Daar ga ik het zelfs over hebben. Dat is ook een probleem. Maar als uw zelfbeeld is gestoeld op hoeveel u van uzelf kan houden, goh, succes. Maar God houdt van u zoveel als hij van Jezus houdt, door Jezus. Dat is fenomenaal. En ik moet daarin groeien. Maar ons leven, mijn leven, uw leven, kan helemaal stabiel, een krachtig christen leven worden, als we dat leren vasthouden. Blijf in mijn liefde, zegt Jezus. Niet omgekeerd. We gaan naar de tweede fout in het denken die er zou kunnen zijn. Namelijk die liefde. Blijf in mijn liefde. Nu, we kunnen dat niet echt beschrijven wat die liefde per se betekent tussen God en de Vader, maar het is alomvattend. Maar we moeten dat ook wel werkelijk maken. En wij als christenen die ook serieus met ons leven bezig zijn, die vinden het soms wel moeilijk. Maar u moet het kijken voor wat het is. God heeft zijn zoon gegeven, zijn dierbare zoon, om te sterven aan het kruis. Puur uit liefde. En dat heeft hij niet gedaan om ons vanaf nu elke dag te gaan wijzen op onze fouten. Ah, maar dat heb je niet goed gedaan. Of, oh, nu ben ik toch wel heel teleurgesteld in u daarin. Dat is een moeilijke zaak. Dat heeft voor mij als christen wel vaak zo'n wipje van moraliteit. Van, oh, ik moet toch op mezelf letten. Want anders stel ik de Heer God teleur. En dat is zeker ook waar. Maar dat is niet de reden waarom God zijn zoon heeft gegeven. Om daarna te kunnen zeggen, hoe slecht zijt je eigenlijk bezig? Betekent dat dan dat het niet belangrijk is? Hoe wij ons leven leiden? Absoluut wel. En wel omdat als wij ons leven niet echt veranderen, dan hebben we zijn liefde ook niet begrepen. Het kruis staat hier zo'n beetje achter dons en bassen toestanden en zo. Prachtig bas, daar niet van. Maar het kruis is wel centraal. Nu, wij passen ervoor op om niks te gaan aanbidden, daarom maak ik dat niet in het midden in het groot en zo. Maar het kruis is wel centraal. Want in dat kruis wordt die liefde zichtbaar. Daar zegt God, en ik kan niet heel het evangelie verkondigen van begin af aan, maar daarin wordt onze zonde, uw zonde, de reden waarom u niks verdient in het leven, die wordt daar opgehangen, in Jezus. En dan zegt u, wat een liefde. God, hoe kan dat? En als we eigenlijk daar echt goed naar kijken, naar die liefde van God, dan denk je, wat een zondige persoon ben ik. Dat mijn zonde daaraan moet. Als u dat niet snapt, dan moeten we daar goed over praten. Als u niet snapt hoe zondig je wordt in vergelijking met het kruis dat daar hangt, dan moeten we daar goed over praten, want dat is essentieel. Want dat is wat Gods liefde met ons hoort te doen. Beseffen dat we echt zondig zijn en zijn liefde niet verdiend hebben. Diezelfde Paul Washer die ik daar straks aanhaalde, die zei het volgende. Niet helemaal van buiten geleerd, hè? Men of God in their best days, dus de mannen van God in hun beste dagen, were only worthy of hell. Ze zijn alleen maar geschikt voor de hel. Alleen maar waard om naar de hel te gaan. Dus als je denkt, oh, ooit ben ik mijn zonde zodanig zondeloos, dan zal ik goed genoeg christen zijn. Niet waar. De meest heilige mannen in Gods woord, die verdienen het alleen om naar de hel te gaan. Dus wat zegt dat over mij? Exact hetzelfde en nog veel erger. Dat is hoe wij voor het kruis staan. Als we die liefde echt ontdekken, dan denken we, ah, hoe zondig. En dan zeggen we, nee, dat pad wil ik niet meer opgaan. En dan zeggen we, ik bekeer mezelf in een nieuwe richting. Een nieuw leven, een leven tot eer van God. Geen zondig leven, maar een leven tot eer van God. En dan besef je, wat een genade dat ik dit leven mag ervaren. Dat ik opnieuw kan beginnen. Door die gebrokenheid komt dat nieuwe leven. Je moet eerst, ik heb ooit een boekje gehad, ik heb misschien al eens gezegd in het Spaans, het heeft mijn leven toen ook wel eens veranderd. Quebrantame, Señor. Vermorzel mij, Heer. Dat is wat er aan het kruis gebeurt. Je ziet je zondigheid en dan zeg je, oh, maak dat leven van mij kapot. En laat er iets nieuws uit groeien. En dan beseft je die genade dat er iets geestelijk groeit in u. En dan kijk je weer naar het kruis van Christus en dan denk je, wat een liefde. Maar dan denk je, oei, en nu is dit hier ook nog. En zo is het christenleven een leven van circulatie langs het kruis. Van liefde zien, zondigheid zien, gebroken worden, bekeren, genade zien, liefde zien, gebroken worden, bekeren. Zo is dat christenleven. Om steeds meer Christus vrucht te laten gaan dragen. Nu, die liefde, die verandert ons. Die verandert ons hoe wij in het leven staan, maar ook hoe wij ons leven leiden. Ons dagelijks leven wordt daardoor veranderd. Als uw dagelijks leven niet verandert, heeft u Gods liefde niet begrepen voor u. Dan denkt u, ik ben goed genoeg. God houdt van mij daarom. Maar dan heeft u dat niet echt begrepen. Als je liefde, Gods liefde begrijpt, dan wil je anders gaan leven. Dat gebeurt dan ook echt. Stapje per stapje. Maar als je dat proces van zondigheid, gebrokenheid, herstel, en je wordt dan 90 jaar, 85, dat is ook al sterk, dan ben je de meest gebroken persoon op aarde die er is. En heb je het meeste vreugde in je leven die er is. Een christen van 85, die nog een beetje hoog van de toren blaast, die heeft het niet begrepen. Een christen van 85 die zegt, manneke, naar mij moet je niet zien. Ja? Daar is iets van de kiem van Gods liefde doorgebroken. En er moet nog stevig gebeiteld worden aan mijn leven. Maar ik heb nog een kleine 50 jaar misschien. Nu, ik wil eindigen met het laatste deel, want er staat hierachter wel iets interessants. Namelijk, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Ik sprak daar straks over de onvoorwaardelijkheid van Gods liefde. Deze zinnen zouden wel iets anders kunnen laten uitschijnen, alsof Gods liefde wel voorwaardelijk is. Namelijk, als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dus een als dan, dus is het dan toch voorwaardelijk? Krijgen wij zijn liefde pas als we zijn geboden onderhouden? Dat is een eerlijke, belangrijke vraag waar ik zelf mij goed over heb moeten buigen. Nu, het woord liefde, dat hier wordt gebruikt, er zijn vier verschillende woorden in het Grieks, is philia, ik ben geen Griek, maar ik heb het een beetje zo opgezocht. En het is hetzelfde woord als wanneer daar staat, u bent mijn vrienden als ik doe wat u gebiedt. Dat is dezelfde stam, philia, en daarvan afgeleid liefde en vrienden, vriendschap en liefde. Dus Jezus zegt, dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik gebied. Daar hangt precies zo'n voorwaardelijkheid aan af. Maar Jezus zegt, blijf in mijn liefde. Ik zei daar straks, hij heeft twee dimensies. In hem, maar ook daar blijven en niet weggaan daaruit. Wij kunnen in en uit die liefde van Jezus bewegen. Maar dat is niet omdat die liefde van hem voorwaardelijk is. Dat is omdat wij zelf kunnen bewegen. En wij kunnen ons in die liefde bewegen door zijn geboden te onderhouden. En we kunnen ons uit die liefde bewegen door die geboden aan de kant te schuiven. Te zeggen dat hoeft niet. En hij legt het uit zoals daar in de tekst staat. Zoals ik de geboden van mijn vader ook in acht genomen heb. En in zijn liefde ben gebleven. Denkt u dat God ooit zou opgehouden zijn van Jezus te houden? Denkt u dat? Zelfs niet als hij in het hof van Gethsemane had gezegd, ik zie het echt niet zitten, ik drink hem niet, die beker. Dan zou wel Jezus die liefdesband met de Vader niet meer ervaren hebben. Maar God zou nog van hem houden. Jezus, het is raar om erover na te denken natuurlijk, maar dan zou Jezus een weg opgegaan zijn die we niet ons kunnen voorstellen. Maar God zou wel van hem houden. Die liefde is onvoorwaardelijk. Maar Jezus is in die liefde gebleven door de geboden te onderhouden. En zo blijven wij in die liefde, ervaren wij die liefde, ervaren we de zegen. Want al die geboden in de Bijbel, waarvoor zijn die? Tot zegen van ons. Dus dat is geen voorwaarde, dat is een richting, dat is een aanwijzer van, kijk, dit is de manier. Proef mijn liefde door mijn geboden te onderhouden. En ik zou graag daar uitvoerig een applicatie op gaan doen van, wat betekent dan in het echte leven? Daarvoor is de tijd er nu niet. Maar Denk eens aan zijn geboden. Welke geboden kent u? Voert u die uit? Gaat u daarmee aan de slag? Bent u in relatie met hem? Bidt u daarover? Ja? Doe dat. Die drie dingen wil ik nog even op een rijtje zetten. Het woord. Blijf in hem. Zijn woorden leven in u. Bid in Jezus. Dat betekent dus bid voor de Vader en wat hij in de wereld wil bereiken. En vergeet nooit, geloof 100% dat hij helemaal van u houdt. En dat u dat helemaal kan ervaren als u zijn geboden onderhoudt. En waarom is dat wel? Zegt Jezus, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Een vreugdevol christenleven. Blijf in hem. Vader in de hemel, ik dank u voor uw rijke woorden, Heere God. Voor het schitterende beeld dat hier in Johannes 15 wordt gegeven. Vader, ik bid u dat we ook in ons mogen blijven, deze woorden. Vader, ik bid dat u onze blik wil richten op de dingen die ertoe doen in uw koninkrijk. Dat onze gebeden tot eer van u zullen zijn en tot opbouw van uw koninkrijk. En ik bid, wilt u ons een diep inzicht geven in uw liefde voor ons, dat ons leven daardoor veranderd wordt. Heer, voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als kerk hier in Herentals. Vader, dat zoals u daarna dan de opdracht geeft, wij elkaar zullen lief hebben zoals u ons heeft lief gehad. Dat bid ik in uw naam. Amen.